Heb jij borstkanker of heb je borstkanker gehad en gebruik je nog antihormonale therapie? Dan ben jij onze luisteraar. In deze podcast, De Antihormonologen, vertellen we je alles over de werking en bijwerking van deze therapie.
En wie zijn wij? Wij zijn Judith en Monique. Beide verpleegkundig specialist en werkzaam in de borstkankerzorg in een groot perifere ziekenhuis. En daarnaast zijn wij ook nog ACT-coach. Met onze kennis en ervaring zullen wij jou door deze vaak pittige periode heen helpen. Want wat er is gebeurd, verander je niet. Maar wat jij ermee doet, is wat het wordt. Welkom bij de Antihormonologen. Veel luisterplezier.
Welkom bij de 22e aflevering van onze podcast. Na een fijne zomervakantie zitten we weer vol ideeën om door te gaan met onze podcast en andere mooie dingen. En waarover later meer. Ons blokje van 3 afleveringen over uitgezaaide borstkanker met het gezamenlijke thema Wat als je niet meer beter wordt? Dat is alweer even geleden dat we die opgenomen hebben. Maar we hebben het toen ook al kort gehad over rouw en alle fases die daarbij horen. In deze aflevering willen we dieper ingaan op de definitie levend verlies. Wat is dit nu en hoe kun je hiermee omgaan? Op onze Instagram-pagina hadden we jullie gevraagd waar jullie nou tegenaan lopen. En daar kregen we heel veel mooie openhartige reacties op. Waarvoor weer natuurlijk onze dank. We hebben veel respect dat jullie je zo open durven te stellen naar ons toe. Jut, al met al dus meer dan genoeg om te gaan bespreken.
Ja, genoeg input voor weer een mooie aflevering, denken wij.
Zeker.
Ja, jij noemde al van wat is nou die definitie van levend verlies? Nou ja, levend verlies is een vorm van chronische rouw die ontstaat wanneer je geconfronteerd wordt met een verlies dat niet gepaard gaat met de dood, maar met een blijvende verandering in de levensomstandigheden of in je gezondheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van verwachtingen, van een toekomstbeeld, als je getroffen wordt door een chronische ziekte, beperking of een andere aandoening. Het verschil met rouw na overlijden is dat er dus geen afsluiting of ritueel is om dit verlies te verwerken. Waarin verwerken eigenlijk best wel een raar woord is. Want wij lazen ook dat iemand aangaf dat verwerken iets is wat je met afval doet. En dat rouwen, in dit geval ten aanzien van dat levende verlies, een voortdurend proces is wat eigenlijk constant aanpassingen van je vraagt. Het is dus eigenlijk een vorm van chronische rouw. En ja, dat is dus eigenlijk heel hard werken. Wat komt er nou meer bij kijken? Ja, wat we al zeiden, het verlies van verwachtingen. Vaak gaat het verlies van verwachtingen die je hebt over je eigen toekomst. En dat kan natuurlijk op allerlei gebieden zijn. Over je lichaamsbeeld, over je relatie, maar ook over je werk. Dus allerlei aspecten die we ook heel veel terughoorden in onze reactie op onze post. En over deze punten die we net noemden, daar komen we zo nog uitgebreid op terug.
Ja, en als je dan het levend verlies ervaart, moet je je voortdurend aanpassen aan de veranderde realiteit en de gevolgen van je aandoening. En dan dat niet alleen voor jezelf, maar ook in relatie met je partner, je gezin en ook in vriendschappen, waarbij iedereen op zijn eigen manier met het verlies omgaat. En dat je hierin vaak niet gelijk oploopt, is eigenlijk heel logisch, maar zeker niet makkelijk. Levend verlies kan gepaard gaan met een breed scala aan emoties, zoals verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel en zeker ook eenzaamheid. En belangrijk om nog een keer te noemen is dat levend verlies een onzichtbaar verdriet, maar zeker ook een reëel verdriet is. En het is belangrijk om de rouw die daarbij gepaard gaat te erkennen en te respecteren.
Ja, want hoe ga je er dan mee om als je geconfronteerd wordt met dat levende verlies? Ja, je kan daarbij wat rouwtaken noemen, zoals die bijvoorbeeld beschreven zijn door Manu Keirse. Keirse, ik vind zijn naam al lastig, zijn achternaam.
Ja, ik dacht Keirse, maar maakt niet uit.
Ja. Nou, in ieder geval, als je Manu googelt, hij is een Vlaamse psycholoog en een bekende rouwdeskundige die ook hele mooie boeken heeft geschreven over dat levend verlies. Echt wel een aanrader om die eens te lezen ter ondersteuning van jouw proces. En hij noemt dus ook 4 rouwtaken die eigenlijk door elkaar heen kunnen lopen. Nou, die 4 zijn dus te onderscheiden in het onder ogen zien van de werkelijkheid, de pijn van het verlies ervaren, je aanpassen en opnieuw leren genieten terwijl je de herinneringen bewaart. En het einde van het rouwproces is niet vergeten, niet loslaten, maar op een andere manier vasthouden. Waarbij we moeten opmerken dat van een einde niet echt sprake is. Omdat we, zoals net ook al zeiden, dit proces eigenlijk constante aanpassingen van je vraagt. Ja, rouwarbeid is dus echt hard werken. En dat komt eigenlijk naast alles wat al op je bordje ligt. Ik denk dat dit dan ook vaak vergeten wordt. Hoe je naast je lichamelijke herstel ook constant je geest aan het trainen bent om je aan te passen. Ja, ga er maar aan staan.
Ja, ga er maar aan staan.
Ja.
Ja, en hebben we dan voor dat levend verlies kant-en-klare oplossingen? Nee, helaas niet. Maar we hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie erover te verzamelen. En hopen dan dat jullie met onze tips weer verder kunnen. Mm-hmm. We hebben al jullie input mogen voorleggen aan Mirjam van Essen. Mirjam is rouwtherapeut en bedrijfsmaatschappelijk werker. En ze heeft ons mooie inzichten gegeven hoe je met dat levend verlies om zou kunnen gaan. Mirjam werkt onder andere ook met de principes van ACT. Hè, de Acceptance and Commitment Therapy. Waar wij het ook al eerder over gehad hebben. En kwam meteen met een hele mooie metafoor. Die denk ik het proces wel goed omschrijft. Verlies is als een steen in het water en alle ringen komen daarbij.
Ja, dit zegt superveel.
Ja,
ik denk
hè?
Dat is echt een beeld wat iedereen wel kent.
Ja.
En wat dus ook zo mooi is aan een metafoor, dat dat heel beeldend aangeeft dat die ringen er zijn en dat iedere ring verschilt in grootte.
En constant in beweging.
En constant in beweging is, ja. Zij geeft ook aan dat er ruimte moet zijn om alle gevoelens en emoties te accepteren en te doorleven voordat je echt verder kan. Ik ben nog niet de oude. Dat is echt wat wij heel vaak
horen. Ja.
Maar er is natuurlijk wel een reële kans dat je dat ook niet meer gaat worden of kan worden door alles wat er gebeurd is.
Ja, of misschien niet meer wil worden.
Of niet meer wil worden, ja. Het is dus ook goed om in deze fase voor jezelf na te gaan en te bekijken wat je echt zelf heel belangrijk vindt. Bijvoorbeeld door het gebruik van waardekaartjes. Waarden moet je zien als dingen die jij als persoon heel belangrijk vindt in het leven. Ze kunnen jou vast en richting geven. En online via de site bijvoorbeeld van ACT in Actie is er een oefening te vinden die de waardesorteertaak heet. Daar kun je deze kaartjes gratis vinden en meer uitleg over deze oefening. En je zou deze oefening voor jezelf kunnen doen, maar ook samen met een eventuele partner. En je kunt zo kijken wat jullie waarden zijn, of die overeenkomen, of juist nu meer uit elkaar lopen. En hoe je weer elkaar daarin zou kunnen vinden.
Ja, en door het ziek zijn met daarbij de mogelijke fysieke beperkingen en of je verminderde energie, kan je rol als partner of als moeder ook anders zijn geworden. En ook dat kost veel energie als je vast wil houden aan hoe alles was. Maak ook dit bespreekbaar. Kijk eens naar jezelf, waarom jij zoveel dingen zelf wil doen. En ga met elkaar of ook met de kinderen, als je een gezin hebt, om de tafel. En kijk nu echt wat jij moet doen of hoe je taken anders kunt verdelen. Een paar simpele voorbeelden. Moet jij het hele week het huishouden doen of kun je het verdelen? Moet jij sjouwen met alle boodschappen of laat je ze lekker thuis bezorgen? Het zit hem vaak in kleine dingen. Wees je ervan bewust dat wat je voelt, dat je dat wel moet uitspreken, omdat mensen het vaak niet meer aan je zien. En dat geldt natuurlijk ook in vriendschappen. We horen vaak terug dat sommige vriendschappen niet stand houden, maar ook dat bestaande vriendschappen intenser worden. Ook dat is een normaal proces. Door alles wat er gebeurd is, kun je toch anders in het leven staan en andere dingen belangrijk gaan vinden. Denk aan die waardekaartjes. Hè? Dat je kunt kijken, je waarden in je leven kunnen natuurlijk ook veranderen. Hè?
Ja, en ook in de tijd en in ieder deel van het proces kunnen er andere waarden voor je belangrijk zijn.
Zeker, ja. En spreek uit dat je die energie moet sparen en dat je bewustere keuzes moet maken. En volgens mij hebben we dat ook al veel vaker gezegd, hè? En ook bijvoorbeeld in vriendschappen, met vriendinnen of met je familie kun je natuurlijk ook die kaartjes gebruiken, hè, om iets makkelijker bespreekbaar te maken.
Ja, dan maak je voor jezelf vaak heel inzichtelijk van, nou, wat is voor mij nu op dit moment echt belangrijk en waar wil ik echt heel graag mijn energie insteken.
Ja. We zullen zeker die link ook delen, hè, over die waardekaartjes.
Ja. Ja, en waar ook veel input over kwam was het verlies van het lichaamsbeeld. Hè? Want ja, er verandert vaak nogal wat door het hebben of hebben gehad van borstkanker. En door het slikken van die antihormonale therapie. Echt iets waar ook veel van jullie tegenaan lopen. Ja, en hoe zit dat nu met dat zelfbeeld en het lichaamsbeeld? Wat wel mooi is om ons te realiseren is dat in de loop van het leven ontwikkelen we een bepaald beeld van onszelf. En dat noemen we het zelfbeeld. En dat zit vol met ideeën over ons lichaam, hoe we eruit zien en hoe we eruit zouden willen zien. veranderingen die daar in de loop van de tijd in optreden zijn bijvoorbeeld het krijgen van grijze haren, soms het veranderen van je gewicht, het ouder worden. En vaak gaan deze veranderingen gelukkig zo geleidelijk dat je ze nauwelijks, in ieder geval niet dagelijks opmerkt. Nee. Soms denk je opeens, gat. Ons aanpassingsvermogen is meestal daarom ook groot genoeg om hiermee goed om te kunnen gaan en daar eigenlijk niet veel last van te hebben. Maar als je de diagnose kanker krijgt en bij borstkanker, verstoort dat heel abrupt deze dagelijkse zekerheden. Je lichaam heeft je in de steek gelaten zonder dat je het misschien zelf merkte. En door de ziekte is opeens je lichaam een bron van zorg geworden en je raakt hier ergens een beetje de controle over kwijt. Daarnaast zitten zomaar professionele zorgverleners aan je lichaam en behandelingen bepalen soms wat er met je lichaam gebeurt. Je bent dus echt een beetje de controle daarover kwijt. En ja, dat kan dan ook echt het gevoel geven dat je lichaam niet meer helemaal van jezelf is. En voelt soms bijna als een ding waar aan gesleuteld moet worden. Ja, dat horen wij ook vaak, dat mensen zichzelf niet meer herkennen. Het lichaam er letterlijk ook anders uitziet. En het wezen is daardoor anders. Dus het zelfbeeld verandert daardoor.
Ja, ja. Ja, en dan in die herstelfase, na de veranderingen, komt de verwerking. En dan voel je pas vaak wat er is veranderd. En dit kan ook gepaard gaan weer opnieuw met gevoelens van pijn, onzekerheid en verwarring. En dat is zeker ook een vorm van levend verlies. Hè? Mm-hmm. Het verliezen van je gezondheid, mogelijk je borst, je zekerheden in de toekomst en je oude uiterlijk. We hebben het natuurlijk ook al vaak over gehad dat het een heel proces is om weer vertrouwen te krijgen in dat lichaam dat je zo in de steek heeft gelaten. En dat heeft tijd nodig en gaat ook niet vanzelf. Loop je hier tegenaan? Hè? Het is natuurlijk, het zijn allemaal emoties die in het proces horen, maar nemen ze de overhand, dan is het goed om dat extra te bespreken met je zorgverleners. We zeggen altijd bij twijfel, als je iets voelt bijvoorbeeld, vraag of je tussendoor een keer op controle mag komen, als die angst je blijft overheersen. En je kan natuurlijk ook professionele hulp inschakelen. Ga eens kijken wat voor jou hierin passend is. Kijk bijvoorbeeld ook eens op de site van het Helen Dowling Instituut. Dat heeft een zelfhulptraining ontwikkeld. Die heet Minder Angst Naar Kanker. En deze training is te downloaden via de App Store van kanker.nl.
Ja, en wat kan je dan nog doen aan dat herstel van je lichaamsbeeld? En wat zou je eventueel in kunnen helpen? Is om jezelf weer aan te raken en dat bewust te doen. Je te laten masseren, professioneel of door een eventuele partner. Voor de spiegel gaan staan en kijken naar jezelf. En aandacht besteden aan je uiterlijk of je lichaamsbeeld. Bijvoorbeeld eens lekker naar de kapper te gaan. Misschien een keer naar de schoonheidsspecialisten. Of om jezelf te verwennen met nieuwe kleding of lingerie. En ook hierbij geldt weer, gun jezelf de tijd om aan alle lichamelijke veranderingen te wennen.
Ja, en dan het werken. Hier kwamen ook heel veel vragen over. Hoe doe je dat nu en hoe pas je dit in als je energielevel al zo laag is en het leven er zo anders uitziet dan ervoor? Gaan werken tijdens of na kanker kan een prettige afleiding zijn. Maar terugkeren op de werkvloer na kanker vraagt ook heel veel energie, terwijl je lichamelijk en geestelijk nog aan het herstellen bent. Na de diagnose volgen verschillende ziektefasen die allemaal op een andere manier impact hebben en iets anders van je vragen. De behandeling heeft nagenoeg altijd invloed op je werkvermogen en de mate waarin en hoe verschilt daarin. De ziektefasen die daarin onderscheiden kunnen worden zijn de diagnosefase, de behandel- en herstelfase, de reïntegratiefase en in sommige gevallen helaas de stoppen met werkenfase.
Ja, en eigenlijk in al deze fases zijn er andere vragen en of problemen waar je tegenaan kunt lopen. Wat belangrijk is om jezelf af te vragen, heb je op het juiste moment de juiste informatie ontvangen over jouw ziekte en wat dit betekent voor je werk? Welke hulp zou je nog kunnen gebruiken? En heb jij mogelijk baat bij ondersteuning van een reïntegratiebureau, gespecialiseerd in aandoeningen waarbij het behoud van werk of de weg terug naar werk niet vanzelfsprekend is? Omdat werken vaak veel energie vraagt, is het advies om na de behandeling rustig te beginnen en je uren en werkzaamheden langzaam uit te breiden. Als je te hard en te snel aan het werk gaat, vraagt het veel van je lichaam en geest, wat uiteindelijk een grotere kans op terugval kan geven.
Ja, dat zien we ook wel in de praktijk. Hè? Mm-hmm. Mensen die toch wel verwachten dat ze snel weer terug op hun oude uren zijn, dat vaak heel erg tegenvalt, hè?
Ja, dat echt wel iets is waar heel veel mensen tegenaan lopen. Het idee dat je soms klaar bent tussen haakjes met je behandeling maakt voor veel mensen dat ze denken, dat de weg weer helemaal vrij maakt
en
om weer door te kunnen gaan.
Precies. Ja. Ja. Nog wat andere tips daarover. Vertel je leidinggevende en collega's wat je wel en nog niet kunt. Dan kunnen zij daar rekening mee houden. Probeer de communicatie met je collega's hierover samen met je leidinggevende te doen. Dat voorkomt vaak misverstanden. Mm-hmm. Vraag om een buddy. Dus dan moet je zien als een collega die je kan bijpraten en helpt om je werk te organiseren. Wat doe je wel, wat doe je niet? Welke opdrachten of klussen neem je aan en welke niet? En bespreek regelmatig met je werkgever en je bedrijfsarts hoe het met je gaat.
Ja, goede tips, denk ik. Andere praktische tips voor als je weer aan het werk gaat zijn als het in jouw baan mogelijk is, begin dan met werk waar bijvoorbeeld geen tijdsdruk op ligt. Dus een project wat niet over 2 weken af moet zijn. Spreid je uren zo goed mogelijk over de week en bouw daarna langzaam op.
Ja, en wat ik ook wel zeg tegen mensen, want dan zeggen ze van ja, ik werk 2 uur per dag. En dan vraag ik van, werk je dan thuis? Nee, dan ga ik naar mijn werk toe. Mm-hmm. En dan vraag ik, hoeveel reistijd heb je dan? Ja. Ja, 1,5 uur heen en 1,5 uur terug, als het mee zit. Dus dat kan vaak ook 3 kwartier heen en 3 kwartier terug zijn. Ja. Dat hoort eigenlijk bij werktijd, hè? Althans bij tijd die energie van je vraagt. Hè?
Ja, vooral als je aan het reïntegreren bent, is dat wel echt iets wat je erbij op moet tellen.
Ja.
Ja, dus dat is meteen een mooie brug naar het volgende puntje, denk ik. Van ja, overschat dus je mogelijkheden
niet. Nee, precies.
Niet. Want ook dat kost energie, inderdaad. Er komen, toch even socializen. Dus stel haalbare doelen voor jezelf. En stem die dus opnieuw, wat we net ook al zeiden, af met je leidinggevende, maar ook met je collega's.
Ja, en je kan het inzichtelijk maken, bijvoorbeeld door een energiedagboek bij te houden. Schrijf elke dag op wat je hebt gedaan. Werk, huishoudelijke dingen, sociale contacten, bewegen. Maar dan dus ook die reistijd en de prikkels die daarbij horen. Maar schrijf ook op waar je energie van kreeg en wat je energie heeft gekost. Gaat het even minder goed? Dan kun je makkelijk terugkijken waardoor het zou kunnen komen. En denk dan bijvoorbeeld ook aan die Untire-app, die we ook al wel vaker genoemd hebben.
Ja. Die is tegenwoordig ook vrij te verkrijgen. En dat is eigenlijk een digitaal dagboek, hè, die inzicht geeft in het uitgeven van je energie.
En ik hoor daar wel mooie verhalen over van patiënten.
Ja, en zorg ook, en dat is natuurlijk altijd een grote cliché, dat je genoeg energie overhoudt voor andere belangrijke en fijne dingen in je leven. Dus stop niet al je energie in je werk.
Ja, en ik ga hem toch nog een keer noemen. Bewegen. Heel belangrijk. Ga wandelen of iets anders waar je energie van krijgt. Maar bewegen. Om ook in deze fase je hoofd leeg te maken. En lukt dat nou niet zelf? Ga dan eens kijken of je nog in aanmerking komt voor een revalidatieprogramma. Want die bieden vaak ook hele mooie trajecten aan.
Ja, al heel vaak genoemd door ons. Ja, wij
heel
zijn
vaak.
Fan, weten jullie. Maar bewegen hoeft ook niet groot te zijn. Hè? Ieder stapje is een stapje. Tegenwoordig maar 7000, hè?
Ja, het is veranderd. Maar over stapjes gesproken.
Wat dus een hele mooie brug is naar Stap Nu. Dit is een organisatie die actief hulp kan aanbieden. En hebben ook op hun website een werkmeter staan. En dit is een online vragenlijst. Die bestaat uit een aantal vragen en stellingen. Waarbij er onderzocht wordt. Waar sta jij als het gaat om jouw diagnose in relatie tot werk? Wat ook nog een fijne website is, is www.mijnreïntegratieplan.nl. Dit is een online leerprogramma voor zieke werknemers, waarmee je zelf meer grip kunt krijgen op jouw reïntegratie. Nou, wellicht ook nog eens goed om daar eens op te kijken als tip.
Ja, we zullen straks ook alle tips nog wel eens een keer op een rij zetten. Want dat zijn er echt heel,
zijn er toch een hele
hoop. Het zijn er gelukkig heel veel.
Ja.
Hè?
Ja.
Wat we ook nog zagen, recent onderzoek in het Antonie van Leeuwenhoek. Dat echt een heel groot deel van de mensen na hun kankerbehandeling in financiële problemen komt. Dat moet je dan zien doordat je meer uitgaven hebt door het ziek zijn, maar ook door minder inkomsten. En daarom is het ook goed dus om ook op kanker.nl nog een keer te kijken. Hele fijne website. Naar het kopje geldzaken en kanker. En daarin kan je ook eens kijken van, kom je in aanmerking nu je ziek bent geweest voor bepaalde subsidies of vergoedingen?
Ja, wat wij wel weer geleerd hebben, ook met het onderzoek wat we altijd doen, hè, voor de afleveringen, dat dat werk is natuurlijk, en dat horen wij in onze dagelijkse praktijk ook, zo'n persoonlijk deel van je leven en vaak een
Zeker.
Heel belangrijk deel
ja.
van je leven. En ja, ieder werk op inhoud, maar ook financieel, geeft het ziek zijn echt wel andere gevolgen op. Dus dat is echt zo'n persoonlijk pad wat je eigenlijk moet lopen.
Is ook zorg op maat, hè?
Is echt zorg op maat, bij uitstek, denk ik. Wat wel heel goed is, en dat hoor je ook in onze opsomming, is dat er best wel veel dingen zijn hiervoor. En dat het echt belangrijk is om in een soort van jungle waarin je belandt vaak, echt die hulp te zoeken. Daar kunnen dus de tips die wij net in genoemd hebben, ondersteunend in zijn.
Ja, en soms is het ook wel zo dat je na zo'n intensief traject, als andere dingen belangrijker zijn geworden, dat je niet meer terug wil in de baan die je had. Hè? Mm-hmm. En dat het gewoon niet meer past. En hieraan toegeven kan ook een heel proces zijn. Dat kan natuurlijk in verband met financiële verplichtingen, wat natuurlijk vaak wel een heel heet hangijzer is. Mm-hmm. Maar het kan ook gebaseerd zijn op de waarden die jij voor het ziek zijn had, maar nu wellicht anders zijn of veranderd zijn.
Ja, wat we toch ook nog wel heel belangrijk vinden om te noemen, is vooral ook in deze fase dat het soms heel fijn kan zijn om ook lotgenotencontact te zoeken. Want eigenlijk snapt niemand je zo goed als mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja. Dus dat kan soms ook heel veel mooie inzichten geven, herkenning. En nou, die kun je natuurlijk via allerlei forums vinden. Via de Borstkankervereniging Nederland. Wellicht in je eigen ziekenhuis. Maar ook in de inloophuizen, die vaak ook mooie dingen organiseren. En waar je dus echt letterlijk kan inlopen. Wat we ook nog wel graag willen noemen, is dat je natuurlijk ook voor dit verliesstuk professionele hulp zou kunnen zoeken.
Ja, een voorbeeld van die professionele hulp is natuurlijk een rouw- en verliescoach, zoals bijvoorbeeld Mirjam die wij gesproken hebben. Mm-hmm. Een rouw- en een verliescoach kan je ondersteunen in alle fases waar je in het levend verlies doorheen gaat. En samen met jou eens gaan kijken waar jij specifiek ondersteuning bij nodig hebt. Mirjam gaf ook aan dat zij gebruik maakt van de acceptance en commitment therapy, maar daarnaast ook van andere technieken. Die kunnen we altijd nog eens een keertje bespreken. En ze gaf ons ook een paar goede tips die we graag met jullie willen delen. Boeken van de al eerder genoemde Manu Kierse. En het boek Wenen om het verloren ik van Arthur Polspoel. En de podcast De Verliescirkel. Ik zag dat ze al heel veel afleveringen hebben gemaakt.
Ja, die hebben er heel veel. Ja, nogmaals, zoals eerder gezegd, we gaan dit allemaal ook nog even goed met jullie delen. En horen natuurlijk ook altijd graag terug als je iets aan deze tips hebt gehad. Ja, wat de bottom line blijft en is zorg goed voor jezelf op alle gebieden.
En laat je goed helpen.
Zeker. En vraag om hulp. Want
zo,
dat is nog altijd een hele moeilijke. Ja, wij hopen dat wij jullie met deze aflevering meer inzicht hebben kunnen geven over dat levend verlies. Wat het inhoudt en hoeveel impact het heeft. Iedere dag. En je bent zeker niet alleen in dit verlies. In onze volgende aflevering willen wij graag aandacht geven aan de partner van. Hoe is het nou om het proces te beleven als partner van? Waar loop je tegenaan? En vooral ook in de periode na het ziek zijn. Hoe pak je het leven weer op? Ook hierover horen wij weer graag jullie input. Wij willen jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren.
Ja, tot de volgende keer.
Ja, tot dan.
Tot dan.